komt het duurste medicijn ter wereld binnenkort in Nederland beschikbaar en vielen van mensen op 8500 meter hoogte vlak onder de top van de Mount Everest en een loopgravenoorlog over het namenmonument in Amsterdam. Dit is de podcast Dit Wil Je Weten van week 22. It's now the most expensive drug on earth with a price tag of $2.1 million.
Dit is toch wel een monumentaal stukje van Amsterdam.
Welkom lieve luisteraars bij de podcast Dit Wil Je Weten. Heb jij de hele week het nieuws willen volgen, maar ben je daar gewoon niet aan toegekomen? Wil jij op deze vrijdag een goed verhaal hebben bij het koffiezetapparaat of op de Vrijmibo? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verrassende, epische of gewoon hele grappige verhalen van het nieuws van afgelopen week. Mijn naam is Maurits, vertrouwd geluid volgens mij voor de meeste luisteraars. Ik zit hier gelukkig vandaag weer niet in mijn eentje in deze mooie studio. Links van mij zit een man die meer houdt van poëzie dan de dichter des Vaderlands. En iemand die we al vaker hebben gehoord toen hij ook een gedicht voorlas in deze podcast. Gabriel,
ja,
hoe is het
de tweede keer? Nou goed, eervol dat ik hier weer mag aanschuiven. Dus dat is op zichzelf wel heel positief. En daarnaast gaat het ook goed.
Ja?
Helemaal goed.
Wat gebeurt er allemaal in je leven?
Ik schrijf momenteel een scriptie over het mededingingsrecht.
Jeetje,
dat klinkt precies even leuk als dat het is. En het gaat over grote bedrijven die aangepakt worden door waakhonden.
Waakhonden.
Om het maar eventjes iets aantrekkelijker te zeggen dan het eigenlijk is.
Oké, en wil het een beetje lukken? Of writer's block?
Ja. Het gaat niet optimaal nog. Ik ga aankomende week uitstel aanvragen. Maar het wordt wel heel goed uiteindelijk.
Ja, dat verwachten we dan wel natuurlijk.
Ja, dat hoop ik maar.
Gabriel, jij hebt een beetje een christelijke naam.
Klopt.
Vandaag is het ook een beetje een christelijke dag.
Ja.
Hemelvaartsdag. Wordt dat nog gevierd?
Dat wordt niet gevierd, nee. Maar het is klopt wel dat ik kom eigenlijk wel uit een christelijk gezin. Maar mijn ouders zijn er niet, dus dan valt meteen ook een beetje de christelijke basis weg. Dus ik heb er niet heel veel bij stilgestaan nog vandaag.
Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk.
Ja, vanavond ga ik het zeker vieren.
Vieren in de kroeg. Kijk even tegenover me. Casper, vandaag debutant bij Dit Wil Je Weten.
Yes.
Kom jij ook uit een christelijk gezin of wat seculierder?
Ja, nee, ook een christelijke opvoeding gehad. Maar dankjewel dat ik hier voor het eerst mag zijn. Het is leuk om een keer aan de zendende kant van een podcast te zitten.
Ja, want jij maakt zelf ook podcast. Wat heb ik hier uit?
Ja, nou, ik... luister vooral heel veel podcasts. Voor mijn werk wil ik ook podcasts gaan maken.
Oké.
Ja.
Dus eigenlijk is het een soort proeftuin hier. Je kan een keer oefenen met de echte mensen, echte professionals van de podcastwereld.
Ja, zien hoe de grote
professional Maurits.
Oké, en kan je misschien heel kort vertellen wat je voor werk doet?
Ja, ik werk bij Axon Healthcare en daar schrijf ik over geneesmiddelen. En ik analyseer het zorgbeleid van de overheid. Daar schrijf ik dus over en ik geef ook trainingen.
Oké, heb je een medische achtergrond? Of?
Nee, ik heb Nederlands gestudeerd, dus dat is vooral die schrijvende kant.
Oei, ik zie hier iemand op links.
Ja. Yes!
Ja.
Twee Nederlandici aan
tafel. Hele uitzending vullen met
Ja. Je moet oppassen dat we niet ineens gedichten gaan citeren.
Ja, dat wordt gevaarlijk, hè.
Goed, we gaan het straks hebben over medische zaken, dus het is hartstikke goed dat je hier bent. Ik kijk dan verder naar rechts en daar zie ik een vertrouwd gezicht. Mag dat inmiddels zeggen, Anna?
Dat mag je zeggen vanaf de tweede keer.
Twee weken geleden was je hier ook. Leuk dat je er weer bent.
Ja.
Toen hebben we het gehad over de Europese Unie.
Zeker. Waar,
de Europese verkiezingen zijn voorbij.
Ja, dus nu wil ik het er ook niet meer over hebben.
Twee weken geleden was je nog wel zo'n fan.
Ja, nee. Ik ga het zeker blijven volgen. Ik heb deze week een ander onderwerp meegenomen, maar... Oké,
daar gaan we het zo meteen over hebben. In ieder geval fijn dat je er weer bent, want ik zit hier dus met twee Nederlandici aan tafel. Maar gelukkig hebben we dan ook twee filosofen aan
Precies.
tafel. Precies. Want jij bent ook je scriptie aan het schrijven.
Zeker.
Voor filosofie.
Ja, ik ben mijn scriptie aan het schrijven over asymmetrische causaliteit in een universum zonder tijdsrichting.
Wauw.
Ja.
Ik zie wel mensen hier aan tafel denken van, ja, nee, dat snap ik, tuurlijk.
Ja, nou, ik denk dat het ook wel een duidelijk verhaal is, dus
spreekt voor zich.
Verder ook niet zoveel over te hebben.
Oké, klinkt enorm interessant. Moeten we misschien een andere keer...
Het is erg intrigerend, vind ik zelf.
Cool. Jongens, we gaan beginnen met de show en we gaan beginnen met de meest verse rubriek die we hebben. We gaan namelijk even het nieuws van de week doornemen en dan heb ik het niet over de grote verhalen die we straks gaan vertellen, maar het belangrijkste nieuws, de headlines. Wat is er nou afgelopen week gebeurt. En dan kijk ik maar even naar links, naar Gabriel. Wat was het belangrijkste nieuws volgens jou?
Nou, interessant nieuws was, ik heb de titel van een column van Rosanne Hertzberger uit de NRC van vandaag. En die luidt niet functioneren, vraagteken. Jesse bedoelde gehoorzamen. En dat gaat over dat haar goede vriend Zini Özdil, GroenLinks-Kamerlid, uit de fractie is gestapt / gezet. En zij vindt dat hij eigenlijk had, dat de partijleiding hem maar uitgezet heeft omdat hij niet gehoorzaamde. En okay. Het ging over het standpunt van GroenLinks over het onderwijsleenstelsel.
Want, even kort uitleggen.
Hij heeft zich in één keer, had hij zich vorige week in de Trouw volgens mij gekeerd tegen het leenstelsel. En GroenLinks heeft dat zelf voorgesteld. Mm-hmm. En daarmee ging hij in tegen de partijkoers. En dat werd niet gewaardeerd.
En dan word je dus gewoon de fractie uitgezet.
Dat beweren boze tongen nu. Mm-hmm. Ik weet natuurlijk niet zeker hoe het echt zit. Maar inmiddels is GroenLinks ook gedraaid. Dus het heeft in ieder geval iets goeds voor de student opgeleverd.
Dus nu zijn ze tegen het leenstelsel, zoals Cindy eigenlijk al...
Al betoogde. Ja, dus dat is ook apart. Maar hij zit er dus nu uit.
Oké, dat is inderdaad groot nieuws geweest.
En jammer, want het was ik vond het altijd een goed, inspirerend Kamerlid.
Nou, wie weet zien we hem nog op andere plekken terug.
Ik hoop het.
Casper, wat was voor jou het belangrijkste nieuws van deze week?
Yes, ik vond het heel opmerkelijk dat de rechter nu heeft motorclub Hells Angels heeft verboden.
Gewoon helemaal totaal verboden. Je mag niet meer Hells Angels zijn.
Nee. Eerder werden nog afdelingen van Satudara, geloof ik. En ook nog andere motorclubs werden verboden.
De Bobbidels.
Bijvoorbeeld. Ja, en nu dus een hele motorclub in heel Nederland verboden.
Weet je, waarom vind je dat zo heftig?
Omdat je in principe, als jij wil vereniging in iets, dan moet dat gewoon kunnen. Dus als je een stel gezellige jongens bent die lekker motor wil rijden bijvoorbeeld, dan kan je je vereniging in een clubje.
Maar zij zijn natuurlijk iets meer...
Niet echt gezellige jongens.
Nee.
Een motorclubje.
Nee. Dus nu blijkt ook dat ze een gewapende strijd voeren, in ieder geval volgens de rechter.
De jihad.
Nou ja, maar dan met motors.
De motorjihad.
Ja, precies. Ja.
Oké. Heftig nieuws. Maar Anna, jij had volgens mij nieuws dat je had bronnen vanuit de gevangenis.
Ja, er is helemaal niks aan de hand, want ze zijn al lang weer een nieuw clubje opgericht. Met hetzelfde logo en alles. Dus
gewoon verder.
Ik denk dat niet heel veel zoden aan de dijk gaat zetten.
Wat was de naam ook weer? Hardliners Holland? Zoiets.
Ja, dat staat op het logo. Ja. Ik vind het wel wat minder lekker in de mond dan Hells Angels. Het
is wel een goede alliteratie hoor.
Ja.
Twee keer H.
Creativo's. Anna, tot slot, wat was voor jou het belangrijkste nieuws?
Wil ik het toch nog even over de Europese verkiezingen hebben. Kijk. Ja, de uitslag is natuurlijk bekend geworden vorige week. En wat ik vooral heel leuk vond, 2 weken geleden zat ik hier aan tafel met Samira Rafaela. En die stond op de 3e plek in D66 op de lijst. Mm-hmm. En D66 heeft 2 zetels gekregen. Dus dat zou betekenen dat ze het niet zou halen. Ja. Maar samen met 2 andere vrouwen trouwens, zijn 3 vrouwen geweest die door voorkeur stemmen alsnog het parlement inkomen. En daar is zij er eentje van.
Goed nieuws.
Dus ze mag
alsnog naar Brussel.
Ja.
Kijk. Wat goed, wat zo'n podcast allemaal wel niet teweeg kan brengen.
Dat
heeft natuurlijk een extra zetje.
Kan niet anders.
Tof. Goed, dat waren de 3 belangrijkste nieuwsberichten van deze week. De nieuwsberichten waar ook wel veel aandacht voor is geweest in de grote media. Bij Dit Wil Je Weten behandelen we echter niet de headlines, maar meer de verrassende verhalen. De soort epische, leuke, interessante verhalen waar wat minder aandacht voor is. En deze week beginnen we met een medisch verhaal van Casper.
That experimental treatment called Zolgensma, approved today by the FDA. It's now the most expensive drug on earth, with a price tag of $2.1 million.
Casper, vertel, wat horen we hier? Wat is er allemaal aan de hand?
Ja, we hebben hier het geneesmiddel Zolgensma gehoord. En dat is nu in Amerika op de markt gekomen voor $2.1 miljoen. Dus dat is nogal prijzig en zo horen we het ook in het nieuws. Die komt binnenkort naar Europa toe, krijgt een Europese markttoelating. En dan is het dus de vraag of we dat ook gaan vergoeden in het basispakket.
Wat, even voordat we daar verder op ingaan, wat doet dit geneesmiddel en waarom is het zo duur? Misschien ook.
Wat mij hieraan trekt is dat het een geneesmiddel is dat echt geneest. De meeste geneesmiddelen doen eigenlijk aan een soort symptoombestrijding. Dus de ziekte gaat niet voorbij, ook al neem je het medicijn. En nu heb je een gentherapie, waardoor je eigenlijk de ziekte kan wegnemen. Dus het is echt een geneesmiddel dat geneest.
Oké, en welke ziekte hebben we het hier over? Welke ziekte geneest het?
Ja, het gaat hier om een spierziekte, SMA, spinaire musculaire atrofie. Voornamelijk bij jonge kinderen, want je kan er ook aan overlijden. Hmm. En die kunnen dan dus niet goed bewegen bijvoorbeeld.
Dus dit is echt een medische doorbraak eigenlijk.
Ja, want die patiënten die maken een bepaald eiwit niet aan. En door deze gentherapie kan dat dan wel.
Oké.
Dus je neemt het één keer en dan ben je er vanaf.
Dus dit klinkt alsof Nederland heel blij is dat dit medicijn... Iedereen staat op de banken.
Hoeveel mensen hebben het in Nederland?
Ongeveer 100 hebben deze ziekte. En de erge vorm, dat ongeveer tot 2 jaar, waar mensen dus ook aan zouden kunnen overlijden, dat een stuk of 10, geloof ik.
Ja,
dus een hele kleine, zeldzame spierziekte is het. Maar die kunnen we dus nu wel genezen, dus dat is hartstikke mooi.
Cool. Maar Nederland zou Nederland natuurlijk niet zijn als het ook meteen gaat over de centen.
Ja.
2,1 miljoen dollar, zei je.
Ja, dat valt nog
gaan
mee.
Gaan we dat betalen? Of,
dat valt eigenlijk nog mee, want minister Bruins die had verwacht dat het 3 à 4 miljoen euro zou worden.
Een financiële meevaller.
Dus dat is eigenlijk een financiële meevaller als je het zo bekijkt. Ja, nou goed, het is natuurlijk heel duur. Maar het alternatief dat nu sinds een jaar op de markt is voor deze ziekte, dat heet Spinraza. En dat is varieert tussen de 6 ton en de 1,7 miljoen. Hoe duur dat is, aanvankelijk ook hoeveel je dat neemt.
Oké. En dat is dan ook eenmalig?
Of? Nee, dat is dus niet eenmalig. Dat is dus zo'n medicijn dat je moet blijven slikken. Dus deze gentherapie die binnenkort op de markt gaat komen, dat kan dat geneesmiddel dus vervangen. Dus uiteindelijk onder de streep...
Dus er is nu een geneesmiddel op de markt sinds een jaar dat 6 ton per jaar kost per patiënt.
Ja.
En dan... Er komt een geneesmiddel op de markt dat 1 keer 2,1 miljoen dollar gaat kosten per patiënt.
Ja.
En daarna hoef je nooit meer...
Dan ben je er vanaf.
Dat klinkt als een goede deal.
Ja, het klinkt niet alsof je... Ja, het is natuurlijk wel duur. Je hebt natuurlijk ook relatief weinig mensen hier in Nederland die ziekte hebben.
Mm-hmm.
Ja. Dus dan kan ik me voorstellen dat het nog wel betaalbaar is.
Ja. Ja, en het is ook een beetje de vraag hoe je dit dus gaat berekenen. Ga je dus 1 keer... als je er 1 keer vanaf bent, mag je dan meer gaan vragen voor zo'n medicijn? Of,
en dat gaat dan over de farmaceut eigenlijk?
Ja,
mag die ervoor vragen?
Precies, dat gaat over de prijsstelling van zo'n geneesmiddel. Ja.
Ja.
Maar dit soort geneesmiddel, dus ze zijn ook aan het werken om dat voor andere ziektes ook op de markt te krijgen, of niet?
Ja, klopt. Want dit is dus een gentherapie. En er komen heel veel van dit soort medicijnen komen eraan. Cel- en gentherapieën. Ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen, maar in oktober is een Nobelprijs voor de geneeskunde uitgereikt aan een bepaald soort immuuntherapie. En dat behandelt kanker. Dus dat valt eigenlijk de kankercellen aan, waardoor je daardoor beter wordt. Dat komt er binnenkort ook aan. Dat is ook een voorbeeld van die cel- en gentherapieën, deze soort medicijnen die er binnenkort aan gaan komen. En die dus ook een hoge prijs hebben, omdat je er daardoor vanaf bent.
Ja. Maar dat belooft dus heel veel goeds voor de toekomst.
Ja, maar het zet dus ook inderdaad ons vergoedingsstelsel op de kop. Want ja, je vergoedt niet meer voor een patiënt per jaar, maar eigenlijk voor een patiënt in principe eenmalig. Althans, dat is wat het beoogt.
Ja, maar op termijn wordt dat dus per saldo minder.
Als je jong ingrijpt.
Precies, ja. En je kan dus deze ziekte de wereld uit helpen hiermee.
Ja, dat klinkt hartstikke goed. En eigenlijk, wat ik dus begrijp uit je verhaal ook, is dat... er een behoorlijke doorbraak staat te wachten in de medische wereld. Jij bent, mag ik dat zeggen, medisch expert?
Ja, nou ja, dit is mijn werk.
Soort
ook
van, dit is jouw werk.
Ja, klopt. Ja.
Jij volgt dat op de voet.
Ik volg dit op de voet, ja.
Zo'n geneesmiddel dat misschien wel kanker kan genezen.
Mm-hmm.
Op welke termijn kunnen we dat verwachten?
Dat verschilt nog heel erg. Of je hangt ook af van welk type kanker en hoe dat precies erop inwerkt. In ieder geval dit medicijn, deze gentherapie, die is nu nog niet in Nederland beschikbaar. Nog niet in Europa. Het verwacht is wel dat rond de zomer ongeveer dit middel op de markt mag komen. Maar dan is het nog de vraag of je het ook gaat vergoeden. En dat is daar gaan landen zelf over. En dat kan nog wel even duren. Dat kan zelfs tot 2021 duren. Dus je kan nu een kind geboren worden.
Heb je enig idee wat de criteria, waar wordt naar gekeken dan?
Ze kijken naar de kosten van het medicijn, de effectiviteit. Nou, dat is wel duidelijk dat dit middel ook wel werkt. ja, dat zijn de twee hoofddingen waar ze naar kijken. En er zijn nog twee andere aspecten waar ze ook naar kijken.
En wordt dit dan spannend, denk je? Of is dit eigenlijk gewoon, dit gaat vergoed worden?
Nou ja, ik denk heel eerlijk gezegd, het is het Zorginstituut, een soort club van ambtenaren dat hier naar kijkt namens de minister. Dat zijn echt de experts. En ik denk dat die gaan zeggen dat het middel te duur is en dat de minister moet onderhandelen met de farmaceut om de prijs omlaag te krijgen.
Ja, en dan... Lukt dat vaak? Want dat gebeurt vaker toch? Dat
ja, dat inderdaad, ja.
Ja, nou ja, het lukt vaker, want het middel wordt altijd toegelaten. Er is nog geen enkel voorbeeld van een medicijn dat niet is toegelaten. Het was met Orkambi, een ander geneesmiddel, was ook, zou ook eerst geweigerd worden. Maar dan onder druk bezwijkt de minister dan toch. En dan komt hij in het basispakket. Ja. Dus ja, uiteindelijk...
Dat was ook pas net eigenlijk, toch? Vorig jaar.
Ja, vorig jaar, 2017. Ja. Ja.
En anders hebben we natuurlijk nog die Haagse apotheker... Die
Paul Lebbing gaat namen. Van de Transvaal apotheker. Die mag het eigenlijk zelf gaan maken dan, ja.
Oké, tof. Dit klinkt heel hoopgevend. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. In ieder geval, thanks dat je dit met ons hebt willen delen. Dan gaan we naar het tweede onderwerp. En dan kijk ik naar rechts, naar Anna. Anna, we gaan het hebben over de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. En daar stond vorige week een file op.
Zeker, ja, ja, ja. Gisteren hoorde ik dat het precies 64 jaar geleden was dat de allereerste file in Nederland was. En nu zijn we dus in een tijd beland waar zelfs op het hoogste puntje van de hoogste berg in de wereld een file staat.
Maar leg even uit voor de mensen die dit niet hebben gezien en of gehoord. Wat is er precies gebeurd?
Ja, nou, de Mount Everest, die kan je beklimmen natuurlijk. Mm-hmm. Vroeger werd dat vooral gedaan door echt ervaren bergbeklimmers. En nu is het steeds toegankelijker geworden. Ze hebben allemaal touwen daar gespannen, ladders gemaakt. Je kan vrij dichtbij met een vliegtuigje worden afgezet.
Het is eigenlijk heel simpel om de Mount Everest te beklimmen, zeg
ja,
je dat?
Nou ja, dat is ook wel, dat gaat ook wel ver om te zeggen. Maar het is relatief, als je het vergelijkt met hoe het was. Decennia geleden is het wel vrij toegankelijk geworden.
Oké. Okay.
Ja.
Dus wij met z'n vieren zouden dat kunnen?
Nou,
of?
We zouden een poging kunnen wagen. je moet er wel even voor trainen.
Maar dat heeft dus geleid tot heel veel mensen die dat doen.
Ja, ja, ja. Nepal heeft heel veel permits verkocht. Het is best wel duur om daar te mogen komen. Het is iets van €2000. En nou ja, ik kan ze ook niet echt kwalijk nemen. Die mensen hebben daar niet zoveel andere manieren om geld mee te verdienen. Ja. Ze hebben gewoon veel te veel permits verkocht.
En daarom gaan er heel veel mensen die berg beklimmen?
Ja, en...
En de afgelopen week is dat misgegaan, volgens mij.
Dat is wel vrij misgegaan. Ja, het ding is, als je die berg beklimt, op een gegeven moment kom je in de depthzone. Dat is een punt. En daar is het zo hoog, dat je lichaam dat eigenlijk niet meer goed aan kan.
Dus, want dat is boven de 7000, volgens mij.
Ik weet niet precies hoeveel meter.
En dan is de lucht zo helder, zit er zo weinig zuurstof in de lucht.
Ja, ja, dat heeft invloed op je hersenen. Je kan niet meer helder nadenken.
Dus zo makkelijk is het daar nog ook weer niet geregeld.
Nee, dat is waar. Ja, ik denk dat je daar ook weinig aan kan doen. Je hebt wel
zuurstoffles.
Ja, mensen krijgen zuurstof.
Nou ja, je neemt wel zo'n porter met je mee die je spullen draagt en je neemt ook gewoon zo.
Dat is wat joh.
Ja. Zo gaat het gewoon. En je kan ook een Nepalees mannetje inhuren om een paar zuurstoftanks achter je aan te tillen.
Ja.
Maar nou ja, kijk, als het rustig is op die berg, dan kan je gewoon best wel snel, als je in die defzone komt, heel snel naar de top en weer terug. En dan kan je die zone weer uit. En weet je, dat is nog dan relatief te doen. Ja, ja. Maar nu in die zone stond die file, waar dus heel veel mensen aan het wachten waren tot ze naar de top konden. En daar toen gewoon bezweken aan die hoogteziekteverschijnselen. Er zijn gewoon 10 doden gevallen.
Er zijn 10 mensen die in die file stonden, zijn er overleden, terwijl ze in die file stonden.
Ja, omdat ze in die file stonden, ja. Ja, het is
dit is echt... hoe kan dit gebeuren? Zeg maar, wat is er aan de hand met de mensheid dat dit gebeurt?
Ja, precies. Nou, dat is echt precies wat ik me ook afvroeg. Want wat ik vooral zat te denken is dat ik het gewoon wel interessant vind dat we tegenwoordig allemaal zonder heel veel moeite ervoor te doen op de meest efficiënte manier het, nou, in dit geval letterlijk hoogst haalbare willen bereiken. Mm-hmm. Dus mensen die trainen niet echt meer heel intensief voor zoiets. Ze gooien er gewoon een smak met geld tegenaan. Het maakt niet uit dat het één grote tourist trap daar is geworden. Ze willen gewoon kunnen zeggen waarschijnlijk tegen
ze willen eigenlijk de selfie hebben kunnen maken. En dan
heb je dan het idee dat een deel van de romantiek verloren gaat doordat het makkelijker wordt? Dus dat iets zwaar bevocht moet zijn voordat het zijn waarde heeft?
Ja, ik denk dat het misschien ook per persoon verschilt. Ik zelf haal veel meer bevrediging uit dingen als ik er hard voor heb moeten werken. Ja. En ik vind het ook gewoon zonde in dit geval, omdat de wereld is zo divers en je hebt zoveel plekken en bergen en mogelijkheden van allerlei verschillende niveaus om op jouw niveau te gaan trainen. Kijk, als ik opeens, stel ik zou opeens nu willen gaan zwemmen, dan zou ik ook niet morgen aan de Olympische Spelen gaan meedoen of zo, weet je wel? Dan ga je eerst op je eigen niveau.
Als ik zou kunnen, zou ik dat wel eigenlijk doen.
Ja. Als je kan, ja.
Maar nou, Paralympische Spelen voor jou.
Maar nee, dat is gaan maken. Zo, die zien we volgende week niet meer terug. Ja, nee, maar ik snap wel wat je zegt. Aan de andere kant zou ik zeggen, van, nou ja, misschien is het wel slim als alle mensen gewoon naar dezelfde plek gaan. Dan blijven al die andere mogelijkheden in de aarde gewoon mensvrij. Ja.
Nou, dat vind ik ook wel interessant. Want het is natuurlijk ook echt
een koppiegedrag.
Ja.
Casper, als jij dit zo hoort, denk je dan volgend jaar ook een ticket boeken en in de file? Of,
Ik denk dat ik nog even door moet sparen, inderdaad. In de tussentijd kan ik gewoon even ergens anders op een berg gaan wandelen.
Ja.
Maar ik vraag me wel af of nou procentueel ook het aantal doden toeneemt. Weet je dat toevallig?
Nou ja, ik weet wel dat deze doden echt zijn gevallen door die file.
Ja, dat zou wel.
Dus weet je, als dat niet het geval was geweest, dan zou het inderdaad procentueel niet zoveel uitmaken. Maar dus daarom denk ik wel dat er daardoor procentueel ook meer doden vallen. Ja, dat is wel een goede vraag.
Moeten we nog even uitzoeken?
Dat moeten we inderdaad nog even uitzoeken.
Voor de volgende keer.
Komen we later op terug.
Anna, tot slot, als jij nou nog één ding hierover kwijt zou willen, één ding zou willen zeggen, wat zou dat dan zijn?
Nou, ik denk wel dat we ook een beetje kunnen concluderen dat we de wereld een beetje hebben uitgespeeld.
Ja, nice.
Ja,
nice.
Dat is op zich wel nice. Maar ja, wat nu?
Mission
moeten we de ruimte gaan veranderen.
Ja, de ruimte in.
Ja, Trump die wilde weer naar de maan, hè? En Baudet volgens mij ook. Ah,
nou, ik denk dat we die prima in een raket naar de maan kunnen zetten.
Ja.
Well, one way.
One way.
We kennen alle dieptes in de oceaan toch ook nog niet. Dus daar moeten we ook nog naartoe.
Ah, ja. Nou, Cameron die is toch op het diepste punt van de oceaan. De Amerikaanse filmregisseur van de Titanic en Avatar.
Oké, ja, we dwalen een beetje af. We moeten misschien wel een goed brugje naar het volgende onderwerp.
Dieptepunt.
Wat vind ik zelf ook namelijk best wel een dieptepunt aan het worden. Gabriel, we gaan het hebben over lokaal nieuws uit Amsterdam.
Ik zou het wel erg vinden, want dit is toch wel een relaxed plekje waar mensen echt chillen, je weet toch? En als er nu zo'n hoge muur kwam, dan verdwijnt dit stukje ook. En dit is toch wel monumentaal stukje van Amsterdam.
Ja, Gabriel, onze luisteraars zitten natuurlijk over de hele wereld. Die volgen niet dagelijks wat hier in de hoofdstad gebeurt. Waar gaat het over?
Ja, ik lees even ter introductie nog naast de citaten die we zojuist gehoord hebben, een citaat van het Nederlandse Auschwitz-comité. En zij hebben het initiatief gedaan voor het Nationale Naammonument. En dat luidt als volgt. Een klein groepje tegenstanders blijft maar stennis maken tegen het monument. Onbegrijpelijk en verdrietig. Ze verspreiden bewust foutieve en suggestieve informatie. Laat je niks wijsmaken. Lees hier de feiten. Dit staat op een website en dit geeft wel een beetje aan hoe erg de discussie over hoe erg het gespannen is en hoe erg het gepolariseerd is. Terwijl het gaat over een monument dat ons natuurlijk zou moeten verenigen in onze nationale herdenking van 102.000 Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden zijn.
En wat even voor de duidelijkheid, voor mensen die dit echt niet hebben gehoord. Dit gaat dus over het namenmonument.
Ja, dus het idee is, 13 jaar geleden kwam het comité met het idee om een nationaal monument te hebben. Wat we eigenlijk in Nederland niet hebben, zoals het in andere landen wel zo is. Daarvoor hebben ze toen op een gegeven moment de Pools-Joodse tot Amerikaan genaturaliseerde architect Daniel Liebenskind bereid gevonden. Hij heeft heel veel hiermee al gedaan. Zelf de zoon van Holocaust-overlevers. Die heeft toen vervolgens een ontwerp gemaakt. Dat heeft trouwens een eerder ontwerp heeft het niet gehaald, maar dat even terzijde, omdat daar ook te veel kritiek op was. Mm-hmm. Dat is toen gepresenteerd en de gemeente was het er mee eens en wil het nu gaan plaatsen bij het Weesperplantsoen. Mm-hmm. Alleen de omwoners en eigenlijk ook andere Nederlanders die gewoon betrokken zijn bij het monument,
Die zijn er niet helemaal mee eens.
Die zijn er niet mee eens. En die zijn zich aan het bundelen en die hebben zoveel kritiek dat ze afgelopen dinsdag, en dat is ook de reden waarom we het vandaag bespreken, tegenover elkaar hebben gestaan in de rechtszaak.
Wauw.
Omdat, eigenlijk een legio aan redenen. Eén, bomen verdwijnen. Dat is natuurlijk erg, zeker in Amsterdam. Twee, mensen vinden het te groot voor de locatie. Drie, mensen vinden het sowieso te groot / te lelijk. En vier, ze vinden dat er eigenlijk te weinig draagvlakte, of hoe zeg je dat?
Draagvlak is gecreëerd
bij de burgers. En onvoldoende meegenomen door de gemeente in dit hele proces. Dus er is bijvoorbeeld geen prijs uitgeschreven van kom met een eigen idee.
Kom met een eigen idee voor een monument. Casper, jij hebt daar volgens mij in de buurt gewoond.
Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb daar...
Nu niet meer?
Nee, ik woon nu ergens anders, maar ik heb daar in de buurt gewoond. Dus het is inderdaad een klein plantsoentje.
Ja, je bent nog een beetje betrokken ook bij de buurt, of niet?
Nou, wel als ik dit zo hoor, inderdaad. Ja, dan denk ik wel...
Stel dat je er nog had gewoond. Wat was jouw positie hierin geweest, denk je?
Ik weet niet. Ik kan me wel een beetje dat gevoel voorstellen van not in my backyard.
Ja, wat heel kort nog tussendoor. Het is dus heel groot en alle 102.000 overledenen krijgen ook een eigen naamkaartje. Om maar even aan te geven dat het inderdaad dus een heel groot evenement is waar elk jaar 200.000 bezoekers op afgegaan komen.
Ja, maar goed, het is heel lastig. Want zoals je eerder ook al zei, je wordt al gauw in een bepaalde hoek geduwd op het moment dat je tegen dit monument bent. Terwijl je ook kan zeggen van... zijn ook de regeltjes goed gevolgd, bijvoorbeeld? Want ik las zo'n interview met burgemeester Halsema in NRC. En die zegt van niet alles is volgens de regeltjes gegaan.
Ja,
weet je, dat eerlijk van haar.
Dat is toch wel opmerkelijk. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld een dakkapel wil bouwen aan je huis, dan moet je een groep ambtenaren overtuigen van dat alles tot op de millimeter klopt. Nee, moet alles volgens de regels gaan en nu...
Ja, het is gek, want zij heeft zich inderdaad dus ook nu voor het eerst uitgelaten over de discussie. En wat jij zegt, Casper, klopt inderdaad dat zij is voor en zij wil eigenlijk een klein beetje doorheen drukken. Zij zegt bijvoorbeeld inderdaad dat niet alle procedures tot op de letter zijn gevolgd. Maar dat is natuurlijk toch wel heel vreemd. En de mensen die dus tegen zijn, die worden weggezet door bijvoorbeeld Liebenskind als holocaustontkenners. En dat zorgt er wel
tegen
voor...
Tegen dit monument bent... Dan ontken je dat de holocaust heeft bestaan.
En dan is het ook meteen zo dat je niet zou willen herdenken. Terwijl het natuurlijk voor heel veel mensen op een individuele manier gebeurt. Maar het is wel interessant dat zij zich dus al mengt in de discussie. Terwijl de rechter nog niet erover uitgelaten heeft.
En dus al heeft gezegd, dat gaat er komen, punt.
Ja. Nou ze loopt vooruit op de uitspraak. Ja.
En als stel de rechter zegt volgende week of weet ik veel wanneer die uitspraak gaat doen, van de regels zijn niet gevolgd, wat dan?
Dan kan het er niet komen. Maar dus die rechtszaak gaat alleen over of de omgevingsvergunning die je dan moet krijgen, of die legitiem verstrekt is. Dus het gaat niet zozeer om het inhoudelijke proces. Maar toch vraag ik me af heel erg van wat moet je als burgemeester nu op dit soort momenten doen? Soms moet je natuurlijk iets wel er doorheen drukken.
Mm-hmm.
Misschien ook omdat je het dan, als het er eenmaal staat, dat iedereen zich dan wel achter kan verenigen. Maar het is natuurlijk wel heel raar dat dit, wat iedereen zou moeten verbinden in een soort van nationale herdenking, als het zo hoog oploopt, kan het dan nog wel goed zijn om het te plaatsen.
Dus jij zegt misschien door deze hele aanloop... Anna, wat denk jij? Moeten we door deze hele aanloop er maar helemaal van afzien? Of,
Ik denk eerlijk gezegd dat... Amsterdam altijd ook wel een beetje verdeeld is en dat we overal altijd wel iets een beetje over te zeiken hebben.
Ja, dat hoort wel een beetje bij Amsterdam.
Ja, precies. Dus ik vind het in principe heel goed dat er een monument komt. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker nu er al generaties, eigenlijk nu de laatste mensen die de oorlog hebben meegemaakt, langzaam beginnen te verdwijnen, denk ik dat het steeds moeilijker wordt om de oorlog dichtbij te houden, of in ieder geval goed te kunnen herdenken. Dus dat vind ik heel goed. En esthetische bezwaren, ik denk dat wat je ook gaat ontwerpen, er altijd mensen zullen zijn die het niet mooi vinden. En qua plek, moet natuurlijk goed over nagedacht, maar waar willen we het dan neerzetten? Want in het centrum kan niet.
Dus... Andere stad. Voor de uitzending kwam je al met Maastricht aan het Songfestival.
Ja, ik dacht misschien kunnen we het samen met het Songfestival allemaal gewoon Maastricht in Maastricht. Zijn zij ook weer blij.
Wow. Maar, al onze Maastrichtse luisteraars hoeven zich niet te maken. Daar hebben we totaal geen input.
Die zijn we kwijt.
Gabriel, wat even tot slot. Wat de rechter gaat binnenkort uitspraak doen.
Ja, 6 juli. 6 juli komt de uitspraak, dus dan weten we meer.
En denk je dat deze affaire nog heel lang gaat spelen? Of?
Nou, dat kan heel lang. Daarna krijg je natuurlijk weer een hoger beroep. Dus het kan eindeloos duren. Maar ik denk dat de rechter de omgevingsvergunning gewoon rechtvaardig oordeelt.
Oké. Nou, we gaan het meemaken. Dankjewel, Gabriel, voor dit epische nieuws, kan je anders
epische,
zeggen. Epische lokale nieuws.
Ja.
Dit waren de drie onderwerpen voor vandaag. En zoals elke week kijken we ook nog eventjes vooruit wat het nieuws van komende week gaat domineren. En dan begin ik aan de rechterkant. Anna, wat denk jij?
Ja, nou, ik was gisteren heel erg teleurgesteld dat Kiki Bertens uit Roland Garros ligt. Omdat ze buikgriep had, ook nog.
Oh.
Ja, en...
ze heeft wel gespeeld, of niet?
Nou ja, ze was de hele dag al heel erg ziek. En ze wilde het toch proberen natuurlijk. Maar ja, na een kwartiertje ging het al echt niet meer. En het is heel zielig, want het ging zo goed met haar. En ze was favoriet. En ik dacht eigenlijk gewoon dat ze zou gaan winnen. Ik zat al helemaal klaar.
Maar, wat een teleurstelling.
Ja, het was erg verdrietig.
Ja.
Maar volgende week gaat dat toernooi zich wel ontvouwen verder. Zonder haar, maar alsnog wel heel leuk, vind ik altijd, om te volgen.
Om dat te volgen. Roland en Garros in de gaten houden. Casper, wat denk jij dat het nieuws gaat domineren?
Nou, ik vraag me af of we de nacht van Duttler gaan krijgen in de Eerste Kamer. Want vorige week hebben we natuurlijk ook behandeld die studieleningen.
Uh-huh.
En daar gaat over gestemd worden. En dan is het de vraag of die...
De rente, hè?
De rente op die studieleningen, inderdaad.
Kijk, de nacht van Duttler.
Ja. Ja.
Maar waarschijnlijk gaat hij niet doorheen.
We zullen het zien.
Ja.
Want Duttler is de VVD-senator die er nu voor gaat.
Afvallige.
Ja, maar ik geloof dat ook D66 nog niet overtuigd is.
Nee. Ja.
Dus, de onderwijspartij.
De onderwijspartij.
Ja. Gaan we
in de gaten houden. Spannend. Gabriel, tot slot.
Ja, ik had willen zeggen, aankomende zaterdag speelt Liverpool tegen Ajax in de Champions League finale.
Helaas.
We weten allemaal hoe dat geëindigd is. Dus Liverpool tot een Hotspur.
Ga je kijken?
Nee, want ik heb een diner die avond. Maar, dus ik had wel gekeken of het Ajax was, maar nu niet. Maar ik ga het wel lezen de dag erna.
Kijk, wat een Neerlandicus.
Ja.
Goed, dan gaan we het hierbij laten. Weer veel om vooruit te kijken. Ik wil jullie sowieso heel erg danken, Anna, Casper en Gabriel, dat jullie hier weer aanschoven op deze donderdagmiddag. Voor alle luisteraars ook heel erg bedankt voor het luisteren. Vergeet ons natuurlijk niet te liken, te volgen en te delen op Facebook, Instagram en weet ik veel wat. Allemaal nog meer. Dit was het voor vandaag. Tot volgende week.
Nice.